goed, ik word dus geroepen om vanavond met jullie na te denken over het thema de vervulling door de Heilige Geest. En zoals Gerard al gezegd heeft, wil ik toch vanavond iets meer tijd nemen, omdat het een ontzagwekkend belangrijk thema is. Maar in de tweede plaats ook een thema is waar ontzagwekkend veel verwarring over is. Dus moet je indenken, geen thema wat zo belangrijk ook is, want de Heilige Geest is uitgestort met Pinksteren. En velen vinden de Heilige Geest iets ongrijpbaars, of die ervaren het als een kracht en weten daar soms niet mee om te gaan, terwijl de Heilige Geest heel duidelijk een persoon is. Maar omdat er ook weer zoveel vragen over zijn, is er ook weer zoveel verwarring over. Nou, vanavond probeer ik jullie heel eenvoudig bij de hand te nemen, om heel eenvoudig de dingen uit te leggen, en ik probeer het ook in een breder kader te plaatsen. Ik ga beginnen om jullie duidelijk te maken, en misschien moet ik dat wel toch even met de microfoon los doen. Maar er zijn verschillende kerken en vrije groepen. Kerken, zo zou het eigenlijk mee kunnen zeggen, en daartegenover staan de vrije groepen. De kerken, daar hoef ik jullie niet veel over te vertellen, maar als het gaat over de vrije groepen, dan is daar vaak wat meer verwarring van waar staan ze nou voor en hoe moet je dat nou uit elkaar houden. Dat heeft ook alles te maken met het werk en de persoon van de Heilige Geest. Je hebt onder andere in de vrije groepen de evangelische gemeenten. En veel van die evangelische gemeenten leggen het accent op de Maranatha-boodschap. Natuurlijk zijn er nog meerdere thema's, maar je hebt vrije gemeenten die heel sterk gericht zijn op de Maranatha-boodschap en op de toekomst. Leren, onder andere de gemeenten die ook verbonden zijn met het zoeklicht. Verder heb je de baptistengemeenten. En de baptistengemeenten, die leggen, dat zegt het woord baptist al, leggen wat meer nadruk op de doop. En ook een baptistengemeente kan natuurlijk over de toekomst spreken en kan natuurlijk ook over allerlei andere thema's spreken, maar ik probeer vanavond even een accent aan jullie duidelijk te maken. Je hebt de vergadering van gelovigen. En de vergadering van gelovigen, daar heb je de open broeders, waar iedereen deel mag nemen aan het avondmaal. Je hebt de gesloten broeders, waar niet iedereen zomaar mag deelnemen aan het avondmaal. Dat is gesloten. En die leggen het accent vaak meer op de gemeente. Het gemeente zijn, hè, vandaar ook de vergadering van gelovigen. Verder hebben wij de Pinkstergemeente. Nou, de Pinkstergemeente zegt, het woord zit er al in, Pinksteren, of vaak worden die willen zichzelf ook vaak kennen als vol evangeliegemeente. Dus als je hoort van, ja, wij zijn een vol evangelische gemeente, dan is het vaak een Pinkstergemeente. Zij leggen het namelijk heel sterk dus op de Heilige Geest, op Pinksteren. Verder heb je nog charismatische gemeente. Nou, daar zit ook alweer een woord in wat vanavond heel belangrijk is. In het woordje charismatische gemeente zit het woord charismata. En wat is charismata? Dat is charismata, en dat kom je heel veel tegen, daar zit ik er even op. Charismata, dat betekent genadegaven. Wat betekent dat? Die gemeenten leggen heel veel de nadruk op de gaven in de gemeente. Zoals tongentaal, ziekenzalving of genezing, duiveluitwerping enzovoort. Dus dat zijn charismatische gemeenten die nadruk leggen op de charismata. Ik generaliseer nu vanavond, ik besef het terdege, want ook een evangelische gemeente kan met charismatale gaven bezig zijn. Ook een baptistengemeente kan ermee bezig zijn. Ik probeer vanavond even jullie een beetje helderheid te geven in alles wat we om ons heen zien en horen. Ik wil even in het kader van vanavond deze tweede uitleggen. De Pinkstergemeente en de Charismatische Gemeente. Ik heb hier een boekje en als jullie de literatuur gaan bestuderen over de vervulling met de Heilige Geest, dan is er een boekje geschreven door Dr. Anders Matske en dat heet Charisma in Golven. Er wordt gesproken in de literatuur over de Heilige Geest, over drie golven die er na de grote opwekkingsbewegingen in Engeland en Amerika zijn geweest. drie golven. De eerste golf is in 1900. Dat is de Pinkstergolf. Kortom, het ontstaan van de Pinkstergemeente. En die Pinkstergolf, dat heeft alles mee te maken dat daar een sterk accent kwam op de doop met de Heilige Geest. Dat is in 1900 geweest. 1906, na de grote opwekking in Wales, is daar een enorme golf gekomen over heel de wereld van Pinkstergemeenten. En later heb je hier ook in Nederland heb je allerlei jeugdorganisaties, zoals Youth for Christ enzovoort. Alhoewel dat later wel iets later is. Maar dat is rond 1900 is dat gekomen, de Pinkstergolf. Ik verwarm eerlijk gezegd, want Youth for Christ, dat heeft te maken met de tweede golf. En dat is in 1960 geweest. En dat is de charismatische golf geweest. Ik heb net al een beetje uitgelegd het verschil. Maar meer op de gaven van de geest. En daar is Youth for Christ ook heel sterk ook uit voortgekomen. En in de derde plaats heb je in 1980 een derde golf gekregen. En die derde golf, dat is de golf met krachten, tekenen en wonderen. Krachten, tekenen en wonderen. Ik ga straks uitleggen waarom ik het allemaal neerzet. En dat is, er zijn twee hele belangrijke personen waar je op indrukt, dat op zoek alleen je niet te veel moet verdiepen. Maar dat is Benny Hinn geweest en John Wimber. En als je dat leest op internet, dan moet je van die theologie ver vandaan blijven, omdat dat echt tegen het occulte aanzien. Dus even samenvatten, 1900 de Pinkstergolf, de Pinksterbeweging, 1960 de charismatische beweging, met nadruk op de gaven. En in 1980 heb je een beweging gekregen van krachten, tekenen en wonderen. En daar personen die daar heel veel tegenaan sturen, of die dat eigenlijk vertolken, dat zijn Benny Hinn en John Wimber. En van die laatste heb ik hier een boekje van een zekere Martin Wieperink. En dat heet John Wimber en de derde golf. En de derde golf. Dat gaat zo ver, lieve vrienden, dat daar samenkomsten zijn waar we gaan bidden en gaan wachten op de Heilige Geest. En dat de Heilige Geest zich spontaan manifesteert. En dat mensen van een stoel vallen. Als slangen beginnen te kruipen. Als kippen beginnen te kakelen. Als honden beginnen te blaffen. En het wordt allemaal gezien als manifestaties van de Heilige Geest. Terwijl het gewoon occult is. Dit heeft ook, en misschien zijn er bij jullie sommigen wel eens in een charismatische gemeente geweest. En ik zeg het maar wat ik erover denk. Maar het gebeurt ook. Het bekende achterovervallen in de geest. Dat heb je hier niet gehad. Hier, ik weet niet of het hier al begonnen is. Ik weet niet of dat hier al begonnen is. Maar dat is iets wat tegenwoordig gezien wordt als een geweldig geestelijk verschijnsel. Dat er in gemeentes mensen handoplegging krijgen, achterovervallen. En daar gewoon soms een uur blijven liggen. En dat noemen ze dat soort uitrust in de geest. Maar nogmaals, ik ben van mening dat het tegen het occulte aanrust. Dus daarom wil ik jullie vanavond hier ernstig voor waarschuwen. Als het gaat ook over de vulling met de Heilige Geest, bedoel ik, dit is vanavond absoluut niet. Goed. Als wij nou de gevaren zien, als wij vanavond beseffen dat als wij zo met de Geest bezig zijn, wat Gerard ook hier heeft getekend, voor een heel mooi plaatje, als je nou dus, als het niet meer om Christus gaat, en we zijn bezig in het kringetje, het gaat alleen maar om de Heilige Geest. Het gaat alleen maar om de gaven, het gaat alleen maar om de doop. Het wordt een doel op zichzelf. Dan raken wij het oog. Dan richten wij het oog niet meer op de Heer Jezus. En als jullie een pen hebben, moet je dat maar eens opschrijven. Vind ik altijd heel mooi om dat op bepaalde tegenstanders duidelijk te maken. Maar het is niet voor niks dat Johannes 14, 15 en 16... drie prachtige hoofdstukken, het laatste onderwijs van de Heer Jezus ook. Johannes 14, 15 en 16. Welke hoofdstukken gaan over de Heilige Geest? Hoofdstuk 14. Hoofdstuk 16. Gaat allemaal over de Heilige Geest. En waar gaat hoofdstuk 15 over? Over de wijnstok. Dus kortom, wat is het werk van de Heilige Geest? Wat doet de Heilige Geest? Jezus Christus centraal stellen, zoals Gerard al prachtig heeft uitgelegd, de volheid van Christus centraal stellen.
Dus als het gaat over de Heilige Geest, als het gaat over de vervulling door de Heilige Geest, ga ik jullie vanavond niet iets op zichzelf staan, iets duidelijk maken. Nee, uiteindelijk is het doel van de Heilige Geest Jezus in het centrum van ons leven plaatsen, Christus verheerlijken in ons leven. Dat Hij alle lof, alle eer, alle aanbidding krijgt en dat wij verdiept worden in die liefdevolle verhouding met Heer Jezus Christus. Nou, als we vanavond dus in de eerste plaats geconstateerd hebben dat er heel veel gevaren zijn, dan kunnen we vanavond zeggen, nou, als dat dan zo gevaarlijk is, laten we dan maar ver vandaan blijven en er maar niet over nadenken. Dat doen heel veel predikanten vandaag de dag. Ik hoorde een heel bevindelijk predikant zeggen, dat vind ik een hele belangrijke uitspraak. Hij zegt, wij verlagen het werk van de Heilige Geest tot overtuiging van zonde. Snap je vanavond? Wij verlagen het werk slechts tot overtuiging van zonde. Kortom, het enige wat de Heilige Geest doet, is ons van zonde overtuigen en daarmee af. Nou, dat is dus heel mager als het werk van de Geest alleen maar overtuiging van zonde is. Maar heel veel predikanten willen en durven er niet over na te denken, omdat ze zo bang zijn voor al die excessen die er om ons heen gaande zijn. Dat is de ene mogelijkheid. De tweede mogelijkheid is vanavond om met gevouwen handen de Bijbel te gaan onderzoeken. En te gaan kijken naar de teksten van de Bijbel. En heren, wat is uw bedoeling? Wat hebt u daarover opgeschreven? En dan vervolgens elkaar daarop bevragen en daar verder voor bidden. Nou, ik kies dus voor die laatste, dat we vanavond toch gewoon gaan proberen om te kijken wat de Bijbel erover zegt. Nou, als we Efeze 5 vers 18 bekijken. Efeze 5 vers 18, daar staat daar. En dat vind ik ook een hele belangrijke tekst, ook als jullie met jullie ouderlingen, of met jullie predikanten, of met de mensen om jullie heen ook door willen praten, en zeggen, ja, maar dan zullen we de Heilige Geest alleen maar inwoning, zeg ja. Ik ga trouwens vanavond niet zozeer met hen de auto werken. Jullie zijn misschien wel aan het zoeken, waar zit hij nou vanavond? Maar ik ga vanavond toch even een andere route volgen. En ik zal vanavond aan het einde, of straks zal ik aan het einde van de lezing op de website doorgeven. En dan kunnen jullie, als jullie zeggen, nou ik wil het toch nog eens een keer naluisteren, dan kunnen jullie het op internet naluisteren. Efeze 5 vers 18, er staat, wordt vervuld door de Heilige Geest. Wordt vervuld. En dan wordt daar in de grondtekst, wordt daar een werkwoord gebruikt, en dan moet je niet schrikken, maar dat is een participium. En wat betekent dat een participium? Dat betekent niet een eenmalig moment, een punt. Maar dat betekent een voortdurende lijn. Wordt vervuld door de Heilige Geest. Daar staat niet een punt van een eenmalige vervulling. Nee, daar staat eigenlijk in de grondtekst. Wordt voortdurend vervuld door de Heilige Geest. Dat participium duidt op een voortdurende aandacht. Pas is er een predikant geweest en die heeft onder andere wat artikels geschreven. En die zegt daar in dat artikel, die zegt gewoon dat de Efeze 5 vers 18 de wedergeboorte is. Nou, dat is absoluut exegetisch onverantwoord. Dat gaat daar niet over de wedergeboorte, maar het gaat over het leven van heiligmaking. Dat wij voortdurend vervuld worden door de Heilige Geest. Het is geen punt, maar een voortdurende lijn. Dus daaruit blijkt dat de vervulling door de Heilige Geest een Bijbels thema is. En ik ga daar nog veel meer vanavond over vertellen. Waar gaat mijns inziens vanavond het spoor met de charismatische en pinkstergemeente uiteen? Ik ga vanavond iets anders duidelijk maken als dat het gewoon is in de pinkstergemeente en in de charismatische gemeente. Dat gaat mijn ziens uiteen in de volgende Engelse uitspraak van Zach Polen. Die zegt in een van zijn lezingen, it's dangerous for God to empower an unbroken man. Nog een keer. It's dangerous for God to empower an unbroken man. Het is gevaarlijk voor God om een ongebroken mens te bekrachtigen, te vervullen door zijn Heilige Geest. Vol te maken van zijn Heilige Geest. Waarom is dat volgens jullie gevaarlijk? Wie durft daar een... Waarom zou het gevaarlijk zijn voor God om iemand die niet gebroken is in zijn eigen ik vol te maken van zijn geest? Wat is daar het grote gevaar van? Ja, eigenlijk slaat die kracht inderdaad op de verkeerde kant, maar die kracht die slaat ook naar binnen. In de zin van, je gaat jezelf bedoelen. Want als jij niet in je eigen ik gebroken bent, ga je helemaal jezelf mee bedoelen. Zou je doen? Dan word je een hoogmoedig mens. Dus God vult iemand niet met zijn Heilige Geest, of door de Heilige Geest, wanneer hij niet sterft aan zichzelf. Daarom de volgende avond, het gekruisigde leven, het stervende leven van de levende kerk is zo noodzakelijk. Geen vervulling zonder sterven aan jezelf. Dus, God, onze hemelse Vader, die neemt ons in de hand als kleine hand van de pottenbakker. Hij breekt ons. Hij maakt ons tot een gebroken mens. Ons eigen ik wordt gebroken. En hij vervult ons met de geest, opdat Christus zichtbaar wordt in ons leven. Goed. Daarom moeten we elkaar blijven benadrukken. Het is de Heilige Geest te doen om Christus te verheerlijken. Daarom moeten wij het woord en de geest niet uit elkaar trekken. Want, dan ga ik nog een tweede gevaar toch even aangeven. Het woord zonder de geest, wat gebeurt er? Er staat niet in je handout, maar als je het op wil schrijven, dan zal dat heel aardig zijn om ook anderen hierin te leren. Het woord zonder de geest, dat doet ons opdrogen. Het woord zonder de geest doet ons opdrogen. Als wij onder een prediking zitten, waar het letterknechten zijn, ja, dat klinkt een beetje denigrerend, maar heb je alleen maar het woord preken? Nou, het woord zonder de geest doet ons opdrogen, dan ontvangen we geen leven. De geest zonder het woord, dat doet ons opblazen. He, dus als wij in bepaalde gemeenten komen, de geest, het gaat om de geest. Nou, die mensen staan niet meer met twee benen op de vloer. Ze zijn niet meer gebonden aan de Heilige Schrift. Ja, maar weet je, ja, nee, de geest geeft mij in. Ze zijn niet meer te corrigeren. Het maakt die mensen opgeblazen. Hoogmoedig. En de geest samen met het woord doet ons opgroeien. Dus de geest en het woord samen doet ons opgroeien. Kortom, Christus niet uit het oog verliezen en de geest en het woord niet uit elkaar halen, maar dicht bij het woord blijven en in kinderlijke afhankelijkheid aan de Heere vragen, Heere, hoe kijkt u er tegenaan? Heere, ik verlang licht ook aangaande deze zaak. Nou, ik denk dat iemand als Spurgeon, Robert Murray McShane en Mary Winslow uit onze gereformeerde traditie, dat er drie mensen zijn geweest die in hun levenswandel een geestvervuld leven leiden, waarin tot uitdrukking komt dat deze mannen, als ze deze mannen, zolang ze toen ze op de preekstoel staan, Mary Winslow stond op de preekstoel, maar er is van bekend dat als McShane op de preekstoel kwam, dat daar een wonderlijk iets gebeurde. Die man was vol van de Heilige Geest. Die straalde dat af, hij was vol van Christus. En Mary Winslow, de boeken van haar, zijn ook vol van Christus. Zij leiden een geestvervuld leven. Als je een boekje erover wilt lezen, want over de het vervullen met de Heilige Geest zijn niet zoveel boeken verschenen, maar als je boeken wil lezen daarover, ik zeg het maar even kort nu, hè, maar dat is een boek van Martin Lloyd-Jones, Wordt niet dronken in wijn. Dat is trouwens ook een prachtig boek over, van Vlastuin, over Wordt nu vervuld, hè, over het werk van de Heilige Geest. Een boek van Pekker, Wandelen door de Heilige Geest, straks kan je hiervoor de boekjes bekijken. Een gereformeerde predikant in Nederland, maar wat een indrukwekkend boek is en wat nog tweedehands te verkrijgen is, dat is De Doop met de Heilige Geest van dominee D.G. Molenaar. Dat is een oude gereformeerde predikant. Er staan hele mooie dingen in. En tenslotte nog het boekje van André Murray, met hem nu bij, met de volle Pinksterzegen. Goed, we gaan nu met elkaar, na deze inleidende woorden, ga ik met jullie wat meer zeggen over de persoon en het werk met de Heilige Geest. Ik hoop dat dit kader waarin ik nu het een en ander geplaatst heb, dat het voor jullie wat duidelijk wordt, waar ik me van ver vandaan wil houden, maar ook wat richtingaanwijzers hoe we dit tegen het thema aan kunnen en moeten kijken. We gaan met elkaar een paar Bijbelwoorden lezen. We beginnen in Johannes 4. Vers 14. Johannes 4, vers 14. Het bekende evangelisatiegesprek van de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw. Mocht je dus eens een keer iemand hebben die de Heer Jezus niet kent, dan staan hier hele belangrijke lessen in hoe je iemand tot de Heer Jezus mag leiden, maar ook hoe je iemand tot de Heer Jezus kan wijzen. De Heer Jezus die op een wonderlijke wijze en op een voortreffelijke wijze brengt de Heer Jezus haar uiteindelijk bij de kern van de zaak. Maar Johannes 4 vers 14 staat: maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Mijn vraag aan jou, aan u is: ervaar jij die fontein van water? We gaan nu aan de 7, vers 37. Johannes 7, vers 37. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, namelijk het Loofhuttenfeest, stond Jezus en riep zeggende: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En dit zei hij van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Opnieuw de vraag: ervaar jij stromen van levend water uit jouw binnenste? Er staat eigenlijk in de grondtekst: watervallen, Niagara watervallen. Ervaar jij dat? Ervaar u dat in uw leven? Dit, lieve vrienden, is de belofte van het nieuwe verbond. Dit heeft Jezus gezegd toen hij daar stond. Dit is ook in jouw leven te verkrijgen. Alleen de grote vraag is: dorsten wij daar vanavond naar? Is daar vanavond een dorst? Dan die heerlijke belofte: zo iemand dorst, die komen tot mij. Die komen vanavond tot Jezus. Als wij verlangen naar de vervulling met de Heilige Geest, dan moeten we bij de Heer Jezus zijn. En dan is die stroom van levend water ook voor jou, ook voor u te verkrijgen. Ik blader even wat verder, het is een klein beetje daarnaast, maar Johannes 10, vers 10. Zomaar even een tekst om duidelijk te maken dat het de volheid in Christus door de Heer geschonken wil worden. Wat staat er in Johannes 10, vers 10? De dief komt niet omdat hij stelen, slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Dus de duivel komt om jouw leven leeg te maken, leeg te putten, om te stelen, te slachten en te verderven. Maar Jezus zegt: ik kom om jouw leven te geven, ja nog meer, om jou een overvloedig leven te geven. We gaan naar de Efezebrief. Efeze 3. Paulus die heeft beschreven dat, en daar ga ik vanavond niet uitvoerig meer over spreken. Laten we even kijken naar Efeze 2 vers 22. Efeze 2 vers 22, daar spreekt Paulus over de gemeente, op welke ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Dus Paulus die beschrijft hier dat de gemeente van Christus, de gelovigen, dat is een woonstede, een woonplaats van God in de geest. Waarom? Omdat de Heilige Geest woont in de gelovigen. En daar waar de gelovigen samenkomen, daar is de gemeente. En dat is een woonstede van God in de geest. En dan gaat hij in hoofdstuk 3, gaat hij het geheim uitleggen Als je bij die avond niet bent geweest over het gemeente zijn of over gemeenschap draaien, dan moet je het luisteren. Maar heeft Paulus uitgelegd het geheim van de gemeente. Dat is een mysterie, zegt hij. Een verborgenheid in hoofdstuk 3 vers 9. Maar dan gaan we luisteren wat God door de gemeente wil doen. Hoofdstuk 3 vers 14. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welk al het geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Opdat Hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Kijk, dat is het verlangen van God. Dat Hij ons bekrachtigt in de inwendige mens naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont, het gaat om Christus, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijn. Opdat gij ten volle konden begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte zijn, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Hem nu, die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, hem zeg ik zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. Nou, we zouden vanavond in lofprijzing en aanbidding de Heer kunnen grootmaken voor wat Hij wil doen in ons leven en in de gelovigen, ja, dwars door ons heen. Dit is het verlangen van God voor de Nieuw-Testamentische gemeente. Dat Christus in al zijn rijkdom, breedte, lengte, diepte en hoogte, dat Christus gezien wordt in deze wereld ten opzichte van de ongelovigen, dat die overvloed van Gods geest gestalte krijgt in ons leven en in de gemeente. Dat is het plan van God met de Nieuw-Testamentische gemeente. Dat is niet mijn plan. Dat is niet nou, nou kan je vanavond zeggen, ja maar zo hoog gegrepen. Ja maar dat is niet iets wat ik vanavond zeg. Dit is wat Gods verlangen is met jouw leven. En met de levens van de gelovigen in de gemeente. Een woonplaats van God in de geest. Vol van de Heilige Geest. Nou. Dan gaan we weer even terug. We gaan even de avonden op een rij zetten. We hebben met elkaar een aantal avonden gehad over heiligmaking, over Gods wil doen. Toen we over discipelschap spraken, hebben we benadrukt dat gehoorzaamheid belangrijk is. Toen wij nagedacht hebben over heiligmaking, kwam ook aan de orde dat overwinning over zonde noodzakelijk is. En nou is het inderdaad waar, wat Gerard gezegd heeft, dan komen er mensen die zeggen, ja, ik kom in een nieuwe kram terecht, er wordt een wet verkondigd enzovoort. Hè. Er waren ook wel mensen die ermee worstelden. Maar het probleem is niet dat wat ik zeg, maar het probleem is hoe wij ermee omgaan. En nou vanavond probeer ik jullie tot bevrijdend inzicht te brengen en te zeggen, ja, het kan inderdaad zo zijn dat we de laatste tijd misschien in een bepaalde kramp zijn gekomen en gaan zien dat er nog zoveel dingen in ons leven niet recht zijn tegenover God. En dat er misschien nog van die zwarte vlekken zijn in ons leven, of van die kamertjes die we nog niet op willen geven. Maar vanavond ga ik jullie duidelijk maken dat daar in die geestelijke strijd, als ik het goede wil doen en het kwaad me weinig, in die geestelijke strijd waar ik soms uitroep, ik ellendige mens, heren, ik kan er niet meer tegen. Heren, hoe moet dat dan? Nou, dan wil ik je opnieuw vanavond feliciteren, want in die strijd ga jij hopelijk eens omhoog kijken. En dat de Heer vanavond zegt, maar mijn kind, jij hoeft het niet te doen, in die zin, ik wil het door jou heen doen. Johannes 14, 15 en 16, het gaat over het werk van de geest, maar uiteindelijk gaat het om die wijnstok, maar ik wil de wijnstok zijn. Jij hoeft maar een rank te zijn. Jij hoeft slechts te rusten in het volbrachte werk. Je hoeft slechts te rusten in de wijnstok. Want wat is het geheim van de wijnstok? Die levenssappen die worden door die wijnstok van beneden naar boven zo door die ranken heen uitgestuwd. Hè? Jij hoeft zelf niet die Heilige Geest te pakken of te bewerkstelligen. Nee, het geheim van de wijnstok is dat die sappen van de wijnstok van beneden zo door de ranken heen voortvloeien. Dat is het aan. Dus van beneden naar boven. Wat hoeven wij te doen? Wij hoeven alleen maar te rusten in de wijnstok. En ervoor te zorgen, ja, dat daar ook niet van die dingetjes komen wat Gerrit al beschreven heeft. Van die obstakels, van die hindernissen waardoor de Heilige Geest niet door mij heen kan stromen. Dus gehoorzaamheid is wel belangrijk. Maar ik hoef alleen maar te rusten in Christus. Als het gaat over de Heilige Geest, dan hoef ik alleen maar te rusten in Christus. Uit Hem te leven. Uit de volheid van Christus te leven. Dus, een hele belangrijke stelling die ik nu wil maken. Ons christelijke leven, de praktijk van de godzaligheid. Dus onze dagelijkse christenleven kunnen wij niet leiden zonder de kracht en de vervulling door de Heilige Geest. Dus dat christelijke leven wat de Heer van ons vraagt. Die praktijk van godzaligheid kunnen wij niet leven zonder de kracht en de vervulling door de Heilige Geest. Maar nou zegt de Heere, ik zeg het toch in mijn woord, ik heb die Heilige Geest geschonken. Die is beschikbaar vanavond. We hebben gezongen als een hert schreeuwt naar de waterstromen, als het schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En we hebben ook gezongen, maar de Heer zal uitkomst geven. Nou, ik hoop dat je dat vanavond mag gaan zien, voor het eerst misschien wel. Die volheid van de Heilige Geest, die is voor ons beschikbaar. Hij is uitgestort met Pinksteren en hij is ook nu voor ons beschikbaar. Niet alleen tot overtuiging van zonde, maar ook om in de praktijk dat leven te leven wat God van ons vraagt. De Heer Jezus heeft het gezegd en dan slaan we even terug naar Johannes 14. Johannes 14, vers 18. Wat heeft de Jezus gezegd in Johannes 14, vers 18? Ik zal u geen wezen laten. Ik kom opnieuw tot u. Ik kom weder tot u. Dat is wat. Toen de Heer Jezus daar met zijn discipelen sprak, toen zegt hij, ik zal jullie geen wezen laten. Niet zonder vader en moeder. Ik zal jullie geen wezen laten. Maar ik ga straks naar de hemel. Maar ik kom opnieuw terug naar jullie. En wat staat er in Johannes 14, vers 16? En ik zal de Vader bidden en hij zal een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Oh, dat is toch zo'n groot wonder, hè? Ik zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Om ons nooit meer te verlaten. Dus als er wedergeboorte is, zal ik straks uitleggen, de Heilige Geest komt in ons wonen, kunnen wij nooit meer afvallen van het geloof. Als wij eenmaal wederom geboren zijn, zal de Heilige Geest ons nooit meer verlaten. Ik ga dat woordje troosten met jullie even kort doornemen. Wat betekent dat woordje troosten? Dat staat in het Grieks parakleet. Parakleet. Parakletos staat er in het Grieks. Waarmee zou je dat kunnen vertalen, parakletos? Dat zou je kunnen vertalen met advocaat. Dat zou je kunnen vertalen met voorspraak. Dat zou je kunnen vertalen met. Ik zal even kijken wat ik er nog meer neergezet heb. Dat zou je kunnen vertalen met helper. Dat Griekse woordje parakleet kan je vertalen met deze woorden. En dan ben ik er even vergeten, dat is troost. Waarmee het ons vertaald is. Ik ga jullie iets heel moeilijks uitleggen, maar ik heb al gezegd, ik ga het vanavond heel rustig doen, dat ik niet gejaagd hoef te zijn om het duidelijk te maken. Maar nou staat hier in het Grieks het woordje parakletos. Hè? En ik zal de Vader bidden en hij zal een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Dan moet je even je hand bijhouden En dan moet je gaan naar 1 Johannes 2 vers 2. 1 Johannes 2 vers 2. En dan bedoel ik eigenlijk al vers 1. 1 Johannes 2 vers 1 en 2. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak, een parakletos bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige, en hij is een verzoening voor onze zonde, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. Dat is vreemd. Dan staat er dus in Johannes dat de Heilige Geest de paraclet is. De advocaat, de voorspraak, de helper en de trooster. En nou hier staat dat Jezus, de advocaat, de voorspraak, de helper en de trooster is. Hoe zit dat nou? Hoe zit dat nou? Nou, als je dit vanavond verstaat, dat is zo heerlijk. Dat is zo heerlijk. Nou zegt hier Jezus, als ik terug ga naar de hemel, dan zal ik jullie een trooster geven. Dan zal ik jullie een advocaat geven. Ik zal jullie een helper geven. Een voorspraak. Een parakleet. Dus in de wedergeboorte komt de Heilige Geest in ons wonen. En wat doet de Heilige Geest? Hij doet de belangen behartigen van Christus. Belangen behartigen. Hij is onze helper. Hij behartigt de belangen van Christus hier aan de binnenkant van mijn hart. Maar weten we nou ook een wonder is? Nou is Christus mijn belangenbehartiger bij de Vader. 1 Johannes 2 vers 1. Dat is wat. De Heilige Geest behartigt de belangen van Christus hier in mijn leven, diep aan de binnenkant van mijn hart. En Christus behartigt de belangen van de gelovigen voor het aangezicht van de Vader. En daar waar jij gezondigd hebt, waar u gezondigd hebt, wat moet je dan doen? 1 Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij de zonde vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. Wat gebeurt er? Je zondigt. De afgelopen week, je valt in de zonde. De duivel die zegt, joh, laat gaan. Je hebt het al zoveel keer gedaan. Nee, daar moeten we geen gehoor aan geven. Wat doe je? Je buigt toch je knieën. En dan zeg je, Heer Jezus, ik belijd heel eenvoudig weg die zonde die ik zojuist gedaan heb, Heere. Wilt u het besprengen met uw bloed? En wat gebeurt er op hetzelfde ogenblik? Dan treedt Jezus als onze advocaat, als onze parakleet, als onze helper, als onze voorspraak, treedt hij tussen bij de Vader en dan zegt hij, Vader, ik heb verzoening gedaan over deze zonde. En wat gebeurt er dan? Dan ontvang jij metterdaad vrede weer in je hart. Is het nou, heb ik het nou begrijpelijk afgelegd of niet? He? Dus de Heer Jezus behartigt onze belangen voor het aangezicht van de Vader. En de Heilige Geest behartigt de belangen in ons leven. En dan kan er misschien iemand vanavond zijn die angstig is, of die vaak last heeft van paniekaanvallen, of last van mensen heeft, en je moet je verdedigen, en je moet dit en je moet dat. Maar luister nou eens, hij is je helper. De Heilige Geest die woont in je. En wat zegt Johannes 14 tot en met 16? Johannes 14 tot en met 16 zegt, hij woont in ons en hij is bij ons. Dat doet de Heilige Geest. Hij woont in ons en hij is bij ons. Allebei die woorden staan, die twee voorzetsels, in en bij. Dus nou hoeven we niet meer paniekerig te zijn, dan hoeven we niet meer angstig te zijn, want we mogen weten dat de Heilige Geest in ons woont en langs ons staat. En overal waar ik ga, gaat de Heere met ons mee. En die parakleet, die Heilige Geest, ik wil dat nou, dat Christus in het hemelhof voor ons tussentreedt, wil ik nu verder laten rusten. Maar als de Heilige Geest in ons woont en met ons meegaat, die bemoedigt ons, die inspireert ons, die geeft leiding. Die waarschuwt ons. Overal waar wij gaan, gaat de Heilige Geest met ons mee. En weet je wat nou de Heer Jezus zegt? Met het heen gaan, hier op aarde, zegt hij, ik verlang ernaar om mijn leven uit te leven in jouw leven. Ik verlang ernaar, mijn kind, dat mijn leven, zoals ik hier op aarde gewandeld heb, dat dat ook gestalte krijgt in jouw praktische leven. Van elke dag. En dat doe ik door mijn Heilige Geest. Dus, nou hoef je vanavond niet in een wettische kram te komen. Nou hoef je vanavond niet van, oh, ik mis... Goed, ja, je mag vanavond wel tot de conclusie komen, ik mis nog zoveel. Maar dan moet je vanavond alleen maar dat gebed bidden van 42, Psalm 42. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuw ik tot u, Heere, ik verlang naar die stromen van levend water. Heere, dat u dat leven van heiligmaking, dat leven van Christus, in mij gestalte geeft. Maar daar hoef ik niet mee in de kram te gaan. Ik heb afgelopen vrijdagavond op de lezenbronavond in Doorn gesproken. Heb ik heel sterk bemoedigd die avond. En toen heb ik het voorbeeld gebruikt van mijn kleine Maria. Die voor het eerst kan schrijven en kan tellen tot en met 50. En nou is ze allemaal van die kleurplaten aan het maken. Met 1 en dan een streepje trekken naar 2 en dan naar 3 en dan naar 5. En als ze dan, laten we zeggen, al die cijfertjes keurig volgt, dan komt er een mooi schip uit of een mooie vrachtauto. Maar wat gebeurt er als zij vanuit 1 gelijk naar 50 en naar 30 gaat? Dan komt er van heel die tekening niets terecht. Komt er niks van terecht, van 1 grote chaos. En nou is er een groot gevaar dat er sommigen van jullie van 1 gelijk naar 50 willen. En dan kom je in de kramp. En dan gaat het fout. Nee, het onderwijs wat je krijgt, daarmee ga je naar de Heer toe. En je spreekt naar de Heer uit. De Heer, ik verlang ernaar om meer van uw geest te ontvangen. Ik verlang ernaar dat Christus zichtbaar wordt in mijn leven. Maar Heer, nou weet ik dat het alles uit de hemel komt. Och Heer, als u de hemel zou willen scheuren. Heer, ik verlang naar meer van u. Maar Heer, ik besef ook ter dele dat alles bij u vandaan komt, Heer. En nou wil ik stap voor stap gaan. Stap voor stap. Van 1 naar 2 en van 3 naar 4. En niet in de kraam schieten en gelijk te veel in één keer willen. En misschien wat je nu leert, ga je misschien over een jaar pas verstaan, maar neem het als Maria mee in je hart. Nou, voordat we gaan pauzeren, wil ik nog een paar hele kleine dingen met jullie bespreken. Het doel van de geest, het basiswerk van de Heilige Geest en de Heilige Geest als persoon. Daar wil ik kort een aantal dingen over zeggen en dan gaan we koffie drinken. Het doel van de Heilige Geest. Ik heb het eigenlijk al gezegd. Wat is nou eigenlijk het doel van de Heilige Geest? En dat kunnen we lezen in Romeinen 8 vers 9. Romeinen 8 vers 9. Maar gij zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest van God in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Hier wordt gesproken, Romeinen 8 vers 9, over de inwoning van de Heilige Geest. En lieve vrienden, er is eigenlijk geen groter wonder dan de inwoning van de Heilige Geest. Dat de Heilige God, die te rein en te heilig van ogen is, dat hij in een vuile, goddeloze zondaar komt wonen. Die alles verbeurd en verzondigd heeft, om het maar eens stevig te zeggen. Die totaal verdorven heeft, die gewoon voor zichzelf leeft en voor zijn eigen begeerte. En dat God een plan heeft met zo'n zondaar, dat hij die uitverkiest en dat hij door de Heilige Geest in zo iemand komt wonen. En dat is zo belangrijk om te weten, want het heeft alles te maken met de zekerheid van het geloof en met heiligmaking, dat ik mag weten, zeker mag weten, de Heilige Geest woont ook in mij. En wanneer gebeurt dat? Dat gebeurt in de wedergeboorte. Dat gebeurt in de wedergeboorte. Daar waar ik van dood levend word gemaakt en voor de een kan dat helderder liggen. Ik toevallig dat ik zondag nog in Brakel las. En Brakel zegt, als je aan zo iemand vraagt, kwam de Heilige Geest in jou wonen toen jij overtuigd werd van zonde? Dan zou ik zeggen, nee, ik denk dat dat iets te vroeg is. Zou de Heilige Geest in die persoon komen wonen op het moment dat hij tot de volle geloofsovergave aan Christus is gekomen? Dan zou ik zeggen, misschien is het te laat. Ik denk dat het er tussenin is, zegt hij. Nou, één ding heb ik wel door de jaren heen geleerd. Ik wil de wedergeboorte niet losmaken van de persoon van Christus. Dus wedergeboorte, geloof en Christus wil ik bij elkaar houden. Maar het kan zo zijn dat het in ons leven niet even helder ligt wanneer die wedergeboorte daar is geweest. Maar één ding weet iemand wel. Dat Christus zijn borg en zaligmaker is. Dus in de wedergeboorte komt Christus in ons wonen. En het voorbeeld wat ik hier denk al eerder heb gebruikt is het beeld van de tabernakel. In het Oude Testament zien we daar het volk Israël van Egypte naar Kanaan gaan. En al die tenten, maar daar één heilige tent, de tent der samenkomst. En in die andere tenten kon je lachen en dan kon je eten en drinken enzovoort en bezig zijn. Maar die ene tent, daar moest diepe eerbied voor zijn. De tent der samenkomst, de tabernakel. Daar wilde God wonen. En vanuit die tent wilde hij tot het volk spreken. Tot Mozes, tot Aaron en tot het volk. Nieuw Testament is wat? Zijn de tempels, zijn dat al die mooie kerken die overal in Nederland verrijzen, die mooie reformatorische kerken, zijn dat de tempels? Ja, je zou het soms denken dat dat onze tempels zijn. Maar Nieuw Testamentisch zijn de gelovigen de tempels van de Heilige Geest. En dat staat duidelijk ook in jullie handout. De gelovigen zijn tempels van de Heilige Geest. Onder andere staat dat in 1 Korinthe 3 vers 16 en 1 Korinthe 6 vers 19. Wat is het basiswerk van de Heilige Geest? Het werk, het basiswerk, het grondige werk van de Heilige Geest. Nou, ik heb het al gezegd, sommige predikanten zeggen dat het werk van de Heilige Geest verlaagd wordt tot de overtuiging van zonde, maar dat is natuurlijk wel het werk van de Heilige Geest. Hij overtuigt ons van zonde. Die zwarte blinde vlekken, die kleine kamertjes die we nog voor onszelf willen bewaren. De Heilige Geest overtuigt ons daarvan, stap voor stap. Niet alles in één keer. Hij begint met die grove takken. Hij begint met die bladeren en dan met die takken. En hij gaat steeds dieper werken en laat ons zien dat dat eigen ik van ons totaal verdorven is. Die wortels die zijn verkeerd. Dat is het werk van de Heilige Geest. Vervolgens gaat hij ons reinigen en heiligen. Dus overtuigen, reinigen, heiligen. Ik ga breken met de zonde. Ik ga me reinigen van de zonde. Ik doe dat door de kracht van de Heilige Geest. Nou, dat reinigingswerk, dat staat beschreven bijvoorbeeld in Maleachi 3. Hoe Gods geest ons reinigt en heiligt. Met welk doel? Met welk doel? Dat Christus gezien wordt in mij. Dat eigen ik, die Arjan-baan, die verdwijnt steeds meer en meer. En Christus wordt steeds meer en meer zichtbaar. Dus Christus wordt verheerlijkt in mijn leven. Christus wordt zichtbaar in mijn leven. In jouw en uw leven. In mijn leven gaat het steeds minder erom dat het om Arjan Baan draait. Niet ik en de rest kan stikken. Het gaat niet meer steeds. Natuurlijk kan daar ongemerkt toch nog wat zijn dat het om mij draait. Maar het is mijn verlangen dat het steeds minder om mij draait. En dat het steeds meer om Christus gaat. Dus het basiswerk van de Heilige Geest, overtuigen, reinigen, heiligen en het verheerlijken van Christus. Nou, dan het bekende voorbeeld van de schijnwerper. Hier in Ede hebben ze zo'n prachtige oude kerk. Ik weet niet of die in de schijnwerper staat, klopt dat, ja? Nou ja, stel je voor dat we met elkaar bij die schijnwerpers gaan kijken, dan kunnen we zeggen, nou, prachtige schijnwerpers, hè? Schitterend, hè? Prachtige lichtbakken. Welke fabrikant zal dat zijn, enzovoort. Ja, maar het gaat niet om die schijnwerpers. Die schijnwerpers hebben maar één doel en dat is naar die kerk wijzen. Dat is het doel van die schijnwerpers. Dat is het doel van die schijnwerpers. Die kerk die staat in het middelpunt. Dus kortom, het werk van de Heilige Geest is daarop uit dat Christus in het centrum staat en dat hij verheerlijk wordt. De laatste opmerking voor de pauze was die opmerking dat de Heilige Geest een persoon is. Hij is geen kracht. Daarom zeg ik heel vaak, de vervulling door de Heilige Geest. Het staat niet met de Heilige Geest op jullie stelsel, maar door de Heilige Geest. Daarmee wil ik duidelijk maken, het is een persoon. Geen kracht, geen macht, maar het is een persoon. Het is de uitvoerende persoon van de Godheid. Je zou het eigenlijk met eerbied kunnen zeggen, maar het gaat maar erop dat het helder wordt. Werk in uitvoering. Werk in uitvoering. En hoe zeggen onze bevindelijke predikanten dat dan? In het gebed. Het toepassende werk van de Heilige Geest. Het toepassende werk van de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest is de uitvoerende persoon van de Godheid. En hij past daadwerkelijk toe in ons leven. De dingen van Christus. En die nodig zijn in ons leven. En een ieder die op de Heer Jezus vertrouwt, die ondergaat een tweede geboorte. En dat werkt de Heilige Geest in ons uit. Daar waar ik op Christus vertrouw, word ik wederom geboren. En wat gaat de Heilige Geest dan in mij doen? Hij gaat met mijn geest getuigen dat ik een kind van God ben. Mijn geest, Romeinen 8 vers 15, getuigt met Gods geest dat ik een kind van God ben. Dus voor de zekerheid van het geloof is die inwoning heel erg belangrijk. Wat gaat die Heilige Geest doen? Die gaat die heiligmaking, waar jij misschien zo tegenaan loopt, waar je misschien zo gefrustreerd van raakt, die gaat hij uitwerken. Nou geloof ik dat die heiligmaking gepaard te gaan met crisissen en met enorme frustraties. Maar dan kunnen we twee dingen doen, wat Gerard heeft gezegd. Dan kunnen we vanavond naar huis gaan en zeggen, ik begrijp er niks van, ik word het buiten de manier. Of wij kunnen zeggen, Heere, er is nog zoveel voor mij verborgen. Maar ik verlang ernaar, Heere, dat het een plaats krijgt in mijn leven. Ik ben er terdege van bewust dat het onderwijs van vanavond eigenlijk in 10 avonden aan de orde zou moeten komen. Dus wees niet gefrustreerd als je vanavond naar huis gaat en zegt, joh, ik heb maar een paar dingen eruit opgenomen. Maar opnieuw zeg ik, luister in later tijdstippen nog een keer en nog een keer en nog een keer. En je zal het steeds meer en meer gaan verstaan. God, ik wil het nu hierbij even houden. De website is even door, dat is het woord.